De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets.
Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is.
Technieuws.
Instagram heeft eerst een functie van de concurrentie afgekeken.
Commentaar.
Ik denk van, het was gewoon Volkswagen onwaardig, die oplossing.
En de beste tech tips.
Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Ravelli.
Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren.
Meneer Rutte, als straks die voorjaarsnota er ligt, wat is er dan nog over van het coalitieakkoord?
Zoals bij elke voorjaarsnota is elke begroting een update van het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord zet de grote ambities neer voor een coalitie voor de komende jaren. En die zullen ook na de voorjaarsnota niet veranderd zijn.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 264. En welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, precies vandaag is het kabinet Rutte 400 dagen aan de macht. Een belangrijk moment.
Dat is sinds het aantreden van president Franklin Delano Roosevelt een begrip geworden, de first 100 days.
En dat is een begrip omdat 100 dagen staat voor een periode waarin een nieuwe regering alles wat ze belangrijk vindt op de rails zet, maar waarin zo'n regering, in Nederland een kabinet, ook de ruimte krijgt, ook van de oppositie, om te doen wat op dat moment gedaan moet worden. En de echte kritiek, de harde kritiek, die kan daarna komen.
Ja, men noemt het dus ook nog wel eens wittebroodsweken, in de zin dat je een nieuw kabinet ook wat ademruimte moet geven. Of zoals in Amerika, een nieuwe president. We zullen het in Frankrijk ook zien. Als de nieuwe president gekozen is, dan mag die, dat staat nergens in de wet dat dat moet, maar dan mag die het parlement ontbinden. En dan zijn er ook meteen parlementsverkiezingen om dus die nieuwe president als het ware een parlement te gunnen, ja, dat hem de ruimte geeft en hem steunt. Als dat er lukt natuurlijk.
Ja, wat van Macron overigens tussen haakjes nog best wel een hele klus wordt. Want zijn partij die bestaat eigenlijk nauwelijks als partij met wortels in heel Frankrijk.
Maar 5 jaar geleden haalde hij met zijn En Marche een hele grote parlementaire overwinning. Dat was ook vanwege dus die traditie in Frankrijk dat je zo'n president dan ook starre de ruimte moet geven. Dus de vraag is nou in Nederland in die 100 dagen dat ook gebeurd, Jaap, met het kabinet Rutte 4?
Het waren natuurlijk heel bijzondere 100 dagen. Want de wereld stond plotseling in brand.
Ik kan mij maar één ander kabinet herinneren van de moderne parlementaire geschiedenis, die bij zijn aantreden zo onmiddellijk volledig werd omgegooid in zijn omstandigheden. De positie van Nederland, de economische vooruitzichten en alles. En dat is het kabinet Lubbers-Kok.
Het kabinet dat aantrad en toen viel de Berlijnse muur.
Het was 7 november. Dat ze op het bordes stonden en op 9 november viel de Berlijnse muur. En ja, vanaf dat moment was Europa en ook eigenlijk de hele wereld, met het instorten ook vervolgens van dat hele Oostblok en van de Sovjet-Unie, niet meer wat het geweest was.
Dit kabinet Rutte 4 begon natuurlijk in het einde van de coronacrisis, zou je kunnen zeggen. Er is wel vrees dat corona weer terugkeert in de loop van het jaar, maar het idee was, we kunnen nu alle schade opruimen en gaan bouwen op allerlei fronten. En daar werd ook heel veel geld bij gelegd.
Ja, daar was dus ook bij het besef dat de hele wereld en zeker ook Europa, door dat hele diepe, ook economische dal van de pandemie was gegaan. Nou, dat we het met hangen en wurgen en vallen en opstaan eigenlijk, zeker ook door de Europese gezamenlijke aanpak, behoorlijk knap hadden overleefd. Er was geen sprake van miljoenen werkloosheid. Er was geen sprake van gigantisch bankroet en alles. Waar bijvoorbeeld het coronacrisisteam van Mariette Hamer aan het begin nog openlijk rekening mee hield. Dus dat kabinet zei, oké, op die basis kunnen we met een zeker optimisme en zeker vertrouwen gaan bouwen aan het herstel.
Ja, en er was ook een les getrokken uit de coronacrisis. Namelijk, we moeten in Europa veel meer gaan samenwerken. En we moeten ook zorgen dat we op een aantal sleutelposities strategisch autonoom kunnen opereren. als Europese Unie. We moeten dus voor een aantal basisdingen niet meer afhankelijk zijn van China of de Verenigde Staten of Rusland.
Of de Arabische landen. Dus dat hele besef dat je op een aantal basics moet zorgen dat Europa zichzelf kan bedruipen.
Ja, en omdat het met de economie relatief goed bleek te gaan.
Onverwachte meevallers.
Was er ook heel veel geld om een aantal structurele problemen te gaan oplossen.
En die benadering van Rutte 4 stond eigenlijk in een breder pakket. Want dat kwam overeen met hoe ook de nieuwe bondsregering, de Ampelcoalitie, aan het werk ging. En werd ook nadrukkelijk dus gesteund, bijvoorbeeld ook vanuit de Europese Centrale Bank, dat landen als Nederland juist, omdat het zo goed met ze ging vergeleken bij anderen, moest investeren. En dat een beetje ook op de lijn dus zat van bijvoorbeeld Mario Draghi in Italië.
Ja, en ook die lijn werd ook weer opgepakt door het Franse EU-voorzitterschap, dat dit half jaar aan het stuur zit van Europa.
Nou ja, dat Frans voorzitterschap, daarvan hadden wij natuurlijk al in een vroeg stadium, Jaap, samen vastgesteld dat het hoe dan ook historisch zou zijn. Omdat het natuurlijk ook samenviel met de Franse presidentsverkiezingen. En dat het een aantal belangrijke, echt sleutelbeslissingen, die als het ware in de coronatijd wel waren voorbereid, maar ook wat uitgesteld, nu in een heel hoog tempo achter elkaar zouden komen. En Macron had in zijn, zeg maar, plan de campagne voor het Europees voorzitterschap ook duidelijk gemaakt dat hij al die dingen serieus stevig wilde aanpakken. Ik geef één voorbeeld. Het mooie voorzet van het Portugese voorzitterschap voor de sociale pijler van de EU. Daarvan zei Macron, dat wil ik nu ook echt afronden en dan wil ik ook echt de besluiten nemen.
In het coalitieakkoord van Rutte 4 werd zoveel geld uitgegeven dat het meer was dan in welk verkiezingsprogramma dan ook. Van de coalitiepartners gaf D66 het meeste uit in het programma. Maar zelfs de VVD zette nu de handtekening onder een nog veel groter totaalbedrag. En toen kwam die crisis, de inval van Poetin in Oekraïne. En toen hadden we ineens nog veel meer geld nodig voor defensie.
Ja, toen was duidelijk dat, zeg maar, de zonnige projecties, op grond waarvan dus men dat coalitieakkoord was gaan maken, van er is wel ruimte. Want er zitten zelfs ook meevallers te komen door, dus de hele lage werkloosheid. Dus de meevallende verwachtingen ten opzichte van de economische problemen. Ook veel minder faillissement in het bedrijfsleven. Allemaal dus echte pluspunten. Die leiden er natuurlijk onmiddellijk toe dat de begrotingscijfers van de jaren daarna, dus die pluspunten, als we in versterkte mate gaan vinden.
Ja.
Dus dat betekent dat mevrouw Kaag als minister van Financiën kon bijvoorbeeld een hele forse lastenverlichting voor de middengroepen aankondigen. Nou, is allemaal heel mooi natuurlijk. Maar ja, dan gebeurt er zoiets. En dan kan eigenlijk elke financiële projectie is dan op drijfstand gebouwd. En die kan dus het maar beste overgedaan worden.
De oorlog in Oekraïne, die leidt nu ook tot grote vraagtekens over onze economische voorspoed op korte termijn. Wel of niet een financieel-economische crisis. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Dus ook om die reden.
Ook Jaap, omdat natuurlijk de oorlog op tenminste twee fronten tot grote onzekerheden, ook over, zeg maar, de leverantiezekerheid,
de energie
en de kosten, energie en voedsel. En het zal zeker niet zo zijn dat bijvoorbeeld in Nederland we als het ware geen eten meer kunnen krijgen, om het maar zo te zeggen. Maar de prijzen komen ook door de leverantieketens in de wereld onder druk te staan. En als natuurlijk bijvoorbeeld in landen in het Midden-Oosten, die heel afhankelijk zijn van bepaalde Russische en Oekraïense granen, als daar dus grote problemen ontstaan, dan krijg je een soort Arabische lente, dan krijg je gewoon hongeroproer en wat al niet. Nou, daar hebben we dus gewoon mee rekening te houden.
Daar moeten we het over gaan hebben, PG, en ook over het politieke landschap in Nederland. Denk alleen maar aan de gebeurtenissen afgelopen week bij de Partij van de Arbeid, waar plotseling de politieke leider Lilian Ploemen opstapte.
Maar denk ook aan de verdere versplintering op extreem rechts. Zelfs de heer Hiddema, die nu Forum verlaat, maar ook gedoe binnen Volt.
Dit zijn een aantal redenen om die 100 dagen Rutte 4 eens extra te belichten. Maar eerst, PG, willen wij de nieuwe vrienden van de show welkom heten.
Je weet, Jaap, mijn favoriete onderdeel van onze podcast. Het is weer een hele rij en ik ben ze weer allemaal geweldig erkentelijk. Ik begin met Laura en dan Herman, Ulbe, Bartelt, Margriet, Karel, Gerard-Jan en Edward.
Allemaal hartelijk welkom als vriend van de show. Dank voor jullie donatie. Doneren kan al vanaf €3 per maand. En het maakt ons mogelijk om nog veel meer van deze afleveringen van Betrouwbare Bronnen te gaan maken.
En ik wil nog even een extra woord van dank uitspreken aan de vele luisteraars die bijvoorbeeld via Twitter en ook via mails hebben gereageerd op onze edities recent over India en ook het Mughalrijk en over de Amerikaanse burgeroorlog en de Reconstruction, omdat er zoveel mensen daar zo, ja, zeg maar, inhoudelijk blij op reageren. Deed me heel erg veel.
Ja, zo hadden we onlangs de aflevering die ik de omgevallen boekenkast van PG heb gedoopt. En daar reageert Herman Nijland op met: PG, wat doe je me weer aan? Ik probeerde eerst mijn bestaande stapel op te lezen, maar die is nu weer 2 boeken hoger geworden.
Excuus.
vriendvandeshow.nl/bb.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, 100 dagen Rutte 4. Er was dus al een conclusie getrokken uit de coronacrisis dat we geopolitiek in een heel nieuwe situatie zitten. Een situatie waarin Europa veel meer en vooral ook veel beter en krachtiger voor zichzelf moet zorgen.
En toch was dat coalitieakkoord op dit punt ook nog gewoon heel ouderwets. Het verhaal over, oh ja, er is ook nog buitenland en in het buitenland heb je ook nog iets dat is Europa. Dat was het eind van het coalitieakkoord.
Ja.
Er werd dus niet gezegd, waar staat ons land de komende jaren in de wereld en met de Europese partners in de wereld? En wat betekent dat voor ons?
Het stond er allemaal wel in, maar je moest het inderdaad zoeken in het allerlaatste hoofdstuk. Terwijl je zou ook kunnen zeggen, Europa is binnenland geworden. Alles hangt met alles samen. Dus je zou eigenlijk een echt toekomstbestendig coalitieakkoord zou je moeten beginnen met het Europees kader waarin alles plaatsvindt.
En dat, zeg ik met waardering, was de wijze waarop het akkoord van de Ampelcoalition in Duitsland wel in elkaar zat.
De conclusie uit de coronacrisis was dus, we moeten strategisch meer autonoom worden. Maar er is een nieuwe conclusie bijgekomen op het geopolitieke front door de inval in Oekraïne. We moeten ook als Europa onze eigen verdediging beter op orde krijgen. Aanvullend op de NAVO, maar als het soms moet ook zonder onze Amerikaanse partners.
En naast de NAVO, met eigen accent daarbij.
Ja.
Ik moest opnieuw, dat zal jou niet verbazen, Jaap, en je zult het mij vergeven, denken aan die Beierse biertent in 2017. Toen Angela Merkel na de NATO-top en de G20 die zij zelf voor had gezeten in Hamburg, toen zei, laten we één ding goed beseffen. Wij zullen als Europa onszelf moeten verdedigen en onszelf moeten ook definiëren. Wie zijn wij? Wat willen wij? Want een ander gaat het niet meer voor ons doen.
Nee, overigens net als de NAVO, artikel 5. Een aanval op één is een aanval op alle. Dus iedereen komt dat aangevallen land te hulp. Een dergelijk artikel staat ook in het Europees verdrag. En dat is eigenlijk nog nooit echt heel praktisch toegepast. Maar dat wordt nu ook steeds vaker aangehaald in discussies over de toekomst van Europa.
Even, Jaap, gewoon historisch. Dat artikel is dus in de Europese verdragen gekomen bijna een beetje per ongeluk. Dat was namelijk een formule uit een van die eerdere verdragen toen er nog helemaal geen EU was. Ik zal maar zeggen, de kolen- en staalgemeenschap van Jean Monnet. Toen had je ook nog een soort defensiegemeenschap. Je had ook de West-Europese Unie. En die verdragen heeft men allemaal als het ware, nou ja, met knippen en plakken dan gemoderniseerd in de jaren daarna. Het verdrag van Rome en van Maastricht. En uiteindelijk is die formulering is dus veel ouder dan de EU is.
En heel belangrijk als het gaat over de verdediging van Europa zelf. Er werd al gewerkt aan een strategisch kompas. Dat is op 21 maart definitief aangenomen. Maar dat is ook flink aangepast nog naar aanleiding van de ervaringen met Rusland en Oekraïne. En er is ook besloten dat er een rapid deployment capacity komt. 5000 militairen die permanent inzetbaar zijn en die ook rechtstreeks onder EU-commando vallen. En dat is heel bijzonder, want er waren al wel rapid deployment forces, maar dat zou allemaal bij tournure zijn, dan die landengroep, dan die landengroep. En dat was ook nog nooit echt ingezet.
En dat waren feitelijk NATO-reserves.
Maar deze
niet de EU.
En deze 5000 militairen, dat moet allemaal al vanaf 2025 werken. En wat ook heel nieuw is en ook wel bijzonder, want daar had, ja, ik denk tot een half jaar geleden nog nooit iemand aan gedacht, misschien op Guy Verhofstadt na, want die heeft het ook bepleit. Ik geloof ook in onze podcast toen hij bij ons op bezoek was. Er is een European Peace Facility en die is nu gebruikt om wapens aan te schaffen voor Oekraïne. En inmiddels is er vanuit Europa al voor ruim 1 miljard aan wapens die kant op gegaan.
De European Peace Facility is een, ja, dat zijn van die dingen, dat is kenmerkend van hoe de Europese Unie zich ontwikkelt. Men heeft dus bij de meest recente nieuwe activiteiten van de Unie, zeg maar, na en rond de coronacrisis, gezegd, wat zijn nou die dingen waar we nadrukkelijker samen moeten werken. Dus dat is bijvoorbeeld het ontwikkelen en investeren in R&D voor nieuwe medicijnen. Dat moet niet elk land op zijn eentje blijven doen, elkaar concurreren. Meer van dat soort dingen. En toen was ook een van de dingen, als er zich situaties voordoen in bijvoorbeeld een regio in Europa, waardoor een pandemie alle ziekenhuizen stilleggen, dat als het ware de openbare orde bijna in elkaar stort. Een beetje zoals je de beelden die je nu ziet in Shanghai. Zo'n lockdown in zo'n stad. Dan zouden wij toch als Europa een soort solidariteitsfonds moeten hebben om dan daar ter plekke gewoon Europees de mensen bij te springen. En zeiden ze, ja, dat zou ook moeten zijn als er volgens zich mensenrechten situaties voordeden. Men dacht daarbij natuurlijk aan die grens van Belarus met Litouwen en Polen. En daar is die European Peace Facility voor bedacht. Dan is men ook gezegd, dan gaan we iets van 200 miljoen of 300 miljoen reserveren daarvoor. Het ding was dus nog niet opgericht. Ik zal zeggen, het had nog nauwelijks een logo of de inval van Rusland in Oekraïne. En dat betekent dus dat er een relatief nieuwe, nog slank georganiseerde, kleine club, als het ware, aan het werk was, die dus heel snel kon gaan schakelen. Dus wat we al vaker hebben gezien, natuurlijk ook toen bij de val van de muur, dat Delors eigenlijk het hele blauwdruk al klaar had, wat men niet wist. Is nu ook weer de blauwdruk van zo'n faciliteit om heel snel te kunnen ingrijpen. In dit geval dus ondersteuning van de verdediging van Oekraïne, maar ook mensenrechten, die vluchtelingen in Polen en dergelijke. Dat was toevallig al als blauwdruk klaar. Ja, heel bijzonder, ook typisch voor de geschiedenis van Europa.
Je zou kunnen spreken van een Europa-wende. Eigenlijk naar analogie van de Zeitenwende die in Duitsland heeft plaats gehad, waar Olaf Scholz in een krachtige toespraak tot de Bondsdag ineens zei, wij gaan eigenlijk voor het eerst sinds we die belofte in Wales hebben gedaan, 2% van ons bruto nationaal product aan defensie besteden. En hij zette daar ook meteen 100 miljard euro budget bij.
Zonder vermogen Bundeswehr. Zo werd dat geroepen.
En dat is, zeg maar, als je even met de microscoop boven Europa gaat hangen, misschien nog wel de bijzonderste verandering van alle veranderingen dat Duitsland ineens die draai heeft gemaakt.
Ja, zei het dat sinds die speech van Scholz men in Duitsland buitengewoon kritisch is geworden, want Scholz is afwezig. Die toespraak was mooi, maar toen de financiën moesten worden ingevuld, bleek dat meneer Lindner, de vicekanselier op financiën, een heleboel van dat geld al een keer op een andere manier had gereserveerd. Dus er is heel veel kritiek in Duitsland op de warrige en soms wat wegduikende manier waarop met name ook de kanselier optreedt, terwijl de groene ministers, in bijzonder vice-kanselier Habeck en de minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Baerbock, zeer als het ware worden gewaardeerd en dus ook sterk stijgen in, ik zal maar zeggen, waardering van de kiezers.
Ja, het beeld van Scholz is dus weifelend. Overigens, dit heeft natuurlijk ook voor Nederland meteen gevolgen, want het kabinet had in het coalitieakkoord ook al meer geld aan defensie gefoteerd.
Nou Jaap, jij weet nog dat toen wij in januari vooruitkeken naar dat Frans voorzitterschap, dat wij zeiden, nou, de nieuwe minister van Defensie, wij wisten toen nog niet dat dat mevrouw Ollongren zou zijn, die mag eigenlijk in de eerste weken van haar of zijn aantreden meteen op de mat. Want Macron heeft een soort Europese defensietop, inclusief cyber war capaciteitsontwikkeling en daarin investeren, technologie, R&D, plus de ruimtevaart. En dat stond, zeg maar, in dat coalitieakkoord niet allemaal aan detail. Dus die nieuwe minister, die moest meteen heel fors aan de bak. Nou, dat hebben we geweten. Want mevrouw Ollengren trad aan. Oekraïne. Dus die Europese defensietop, net als dat peace facility, was dus per ongeluk, als het ware, maar goed gevoeld blijkbaar in de tijd, al aan het voorbereiden. En in feite hoefde men dus niet een soort noodtop in te richten, maar was dat al allemaal al voorbereid.
Ja, minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken, die zegt: de terugkeer van oorlog op ons continent markeert een geopolitiek kantelmoment. Dit dwingt tot een snellere volwassenwording van de EU als machtspolitieke speler. En Ollongren van Defensie voegt daaraan toe: Europa moet geen speelveld zijn, maar speler.
Ja, en het moet gezegd worden, Ollongren heeft daarbij richting die top van Macron heel stevig opgetreden. Ze heeft ook echt in Europa terecht heel veel waardering gekregen voor een hele duidelijke, heldere manier van optreden. Daar speelt denk ik toch haar ervaring als topambtenaar van het torentje. Dus dat ze heel goed weet, in zo'n vergadering moet je niet met allerlei details komen. Moet je zeggen, dit zijn de grote lijnen, dit is Nederland bereid te doen. Dus daar heeft ze echt eer mee ingelegd. En ik begrijp dat het kabinet overweegt om heel veel extra geld voor defensie te doen, een beetje à la de Duitsers. Dus ook versneld naar die 2% en inhaalinvesteringen te doen. En dat het kabinet overweegt om het Nationaal Groeifonds, ook wel bekend als het Wopke Wiebesfonds.
Ja, dat is dat fonds voor eenmalige, maar hele grote investeringen in innovatief onderzoek, wat kan leiden tot een extra aanjager van de economische groei.
En waar oorspronkelijk ook nog een heel fors deel voor, zeg maar, fysieke infrastructuur in zat.
Ja, maar dat is nu geschrapt voor de volgende tranches. Afgelopen week heeft voorzitter Jeroen Dijsselbloem een aantal plannen gehonoreerd. Daar zit nog een klein beetje infrastructuur bij, maar dat komt later niet meer terug. Want het wordt echt nu aan dingen waar Nederland in de wereld eer mee kan inleggen. Maar ook gewoon met het kasboekje met vele plussen eruit kan komen.
Ja, het is dus opmerkelijk dat blijkbaar overwogen wordt om te zeggen, ja, dat Nationaal Groeifonds, dat heeft nu een aantal hele mooie dingen de voorbije dagen gegund.
De Einstein-telescoop, ja, in Limburg.
Geweldig.
Digitalisering van het hoger en middelbaar beroepsonderwijs.
Een hele forse investering in die PPS'en, weet je wel, die Centers of Expertise. In
Excellence.
Waar wij onlangs ook in Betrouwbare Bronnen met de mensen van het bedrijfsleven, HBO en MBO en zelfs de Europese Commissie over hebben gepraat.
In totaal is er nu 5 miljard euro uit dat groeifonds gehaald. Er zat 20 miljard in.
En ik begrijp dat dus men nu overweegt om te zeggen, nou ja, een heel fors deel daarvan moet vanwege de nood der tijden, zoals dat heet, dan maar verschuiven naar defensie.
Ja, er is een idee opgeworpen in het kabinet om 6,7 miljard euro extra naar defensie te laten gaan. En er wordt inderdaad begeerig naar dat groeifonds gekeken.
En Dijsselbloem die gaf in zijn persconferentie al aan dat hij dat soort geluiden niet graag hoorde.
Nee, hij zegt die groeifondsmiljarden die zou je juist moeten beschermen. Want ja, die helpen ons bij toekomstige groei. Je snijdt je in de eigen vingers.
Ja, dat is begrijpelijk.
Aan de andere kant, we moeten ons natuurlijk ook willen en kunnen beschermen. Ook met defensie.
Zie hier zo'n moment in die eerste 100 dagen van dat kabinet, waarvan ik zeg, en alles werd anders dan ze dachten toen het coalitieakkoord getekend
werd. Ja, maar er gebeurt nog meer. Misschien één laatste puntje, PG. Want door schade en schande wijs geworden, maar misschien ook toch door de wat krachtige positie in dit kabinet van D66. Minister Kaag die heeft een plan ingediend bij Europa, samen met haar collega van Financiën uit Spanje, Nadia Calviño, om de manier waarop we kijken naar het begrotingskader wat te veranderen. Je weet, er zijn twee regels die heel streng zijn, maar die lang niet altijd worden toegepast. Laat staan dat er sancties op zijn als een land ze niet toepassen. Dat is dat de lopende begroting die mag 3% tekort vertonen. Maar
mag niet meer dan 3%
liever tekort. Liever 0% of een overschot. En de grote staatsschuld, ja, die mag eigenlijk niet hoger dan 60% van het BBP zijn. En dat is in de praktijk toch een hele lastige gebleken. En er is nu een plan van die twee ministers van Financiën om per land te kijken wat nou specifiek voor zo'n land het beste zou zijn. Want je kunt Nederland niet vergelijken, noem maar een land, met Griekenland in bepaalde omstandigheden.
En het is heel interessant politiek voor de liefhebbers van hoe dingen in Europa werken. Dit voorstel is helemaal niet nieuw. Elementen daarvan zaten al in dat amper coalitionsvertrag in Duitsland. En het had geschreven kunnen zijn door Mario Draghi. Want dit is precies wat Mario Draghi al veel langer zegt. Die zegt, ik ben ook toen als bankpresident best bereid die algemene regels te handhaven. Dat zal ik ook doen. Maar we worden voor een veel slimmer lange termijn beleid meer geholpen als we als Europese Centrale Bank met de commissie en de landen, de lidstaten, afspraken kunnen maken. Wat betekent dit voor Slowakije? Of wat betekent dit voor België? Maar wel binnen het totaal. En het interessante is dat in het pakket van die Spaanse minister en de Nederlandse minister, dus deze denklijn van Draghi met een beetje ook uit het Duitse regeerakkoord terugkomt.
Ja.
En de Italiaanse premier is natuurlijk heel slim. Die denkt als die Hollanders daarmee komen, waarvan iedereen in Europa denkt dat zijn de harde, de frugal four types. Met Spanje, en dat is politiek, zeg maar het land leidend van de sociaaldemocraten van het zuiden. He, want Draghi is natuurlijk geen sociaaldemocraat, hij is een technocraat. Dan heeft hij dus dat lastige Holland en dat leidende Spanje als duo, alsof we weer terug zijn in de 16e eeuw, Jaap, die in Europa als het ware dit op de agenda zetten. Wat kan Draghi anders doen dan met zijn grote gezag zeggen, ik vind het een hele intelligente gedachte. Ja, waarom? Hij heeft hem zelf bedacht.
Ja, ja, er is ook heel veel voor te zeggen dat je elk land op de eigen merites beoordeelt. Want een land als Nederland, ook een land als Duitsland, die kunnen het zich vaak meer veroorloven om extra te investeren, bijvoorbeeld in groei. En dat kan de rest van Europa ook meetrekken. Alleen, wat voor Nederland geldt, geldt dan weer niet voor, ik noem Griekenland of ik noem Italië of Spanje, Portugal. Maar omdat we in Europa natuurlijk steeds meer samenwerken en ook samen steeds meer geld uitgeven in allerlei fondsen, ik zou dus best kunnen zeggen, ja, sommige landen kunnen in bepaalde periodes de boel trekken en anderen kunnen daarvan mee profiteren.
Jaap, dat is waar, maar onthou. Natuurlijk zeggen bepaalde lidstaten, ja, maar die Nederlanders zouden toch veel meer geld kunnen uitgeven. Maar de tegenhanger daarvan is dat zij dan bijvoorbeeld krachtiger saneren om hun staatsschuld te verbeteren. En dat gebeurt dan niet. En wat dus Draghi, als het ware, en ook dat Duitse coalitieakkoord, en in zekere zin dus nu ook dit voorstel van Spanje en Nederland samen, aangeeft, die zegt van ja, je moet een mechanisme ontwikkelen waarin je en dat maatwerk kunt doen, maar wel binnen dus die gemeenschappelijke afspraken.
Ja.
Dus die moet je handhaven, maar daarbinnen manoeuvreerruimte maken voor de specifieke situaties.
Ja.
Maar als je die gemeenschappelijke grote lijn een beetje gaat loslaten, dan gaat natuurlijk ieder land weer lekker doen wat ze zelf willen.
Het wordt dus echt pas een goed plan als er ook een systematische balans in zit tussen hervormingen en helder begrotingsbeleid.
En het interessante is, ik heb een brief gezien van mevrouw Kaag aan de Kamer, die zonder dat, zeg maar, Spanje, laat staan Mario Draghi, wordt genoemd, in feite dat aan het uitwerken is. Ik wil wat betreft dat geopolitieke nog even naar één puntje wijzen. En dat is de speech van minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra in Washington D.C. Inhoudelijk zeer de moeite waard. En ook dit weer dus een voorbeeld van dat alles echt anders is geworden in die 100 dagen. Wopke Hoekstra was in Washington bij zijn collega Blinken.
Vorige week.
Ja. Dat geeft al aan dat je in zo'n crisisperiode waar we dus nu in zitten, dat ze dus heel veel, heel dicht bij elkaar komen. Want anders was hij vast niet binnen 100 dagen al uitgebreid in Washington geweest. Hoekstra heeft daar natuurlijk gepraat over de actuele situatie, de sancties, de hele handel. En heeft daarna een speech gehouden bij een belangrijke denktank in Washington. En in die speech zei hij iets wat mij zeer trof. Die zei, al die dingen die we doen, de alliantie verder versterken, goede afstemming maken wat betreft de militaire ondersteuning, wat we kunnen doen voor Oekraïne. Financieel Oekraïne helpen. Duitsland doet daar heel veel op dat punt. Nederland kan ook van alles doen. Hij liep ze allemaal even langs en toen voegde hij daar nog iets aan toe. Dan zei hij, wat wij moeten doen als westerse landen, die dus de rules-based wereldorde willen niet alleen overeind houden, maar herstellen en verstevigen, is wij moeten investeren in soft power diplomacy. Wij moeten investeren in hoe wij in de wereld vertellen hoe belangrijk mensenrechten zijn. De zeg maar, Europese waarden waar die mensen in Oekraïne voor sterven, om het maar even heel bruut te zeggen. Dus ook hoe belangrijk democratie is, hoe belangrijk meningsvrijheid is, hoe belangrijk godsdienstvrijheid is, en hoe belangrijk de landen die daarvoor zijn, zoals de Verenigde Staten, zoals Nederland, zoals de Europese landen, hoeveel zij daar ook voor over hebben. En toen zei hij van geloof in onze waarden, geloof in waar wij voor staan, geeft mij de zekerheid van het geloof dat we hier doorheen gaan komen. Ik vond dit opmerkelijk.
Ladies and gentlemen, faith in democracy. Faith in our alliance. Faith in our unity. And faith that together, whether it will take weeks, months or years, we will see this through. We will see it through for the benefit of our generation and of all the generations to come. Thank you very much.
Doet mij heel in de verte denken aan uitspraak die Winston Churchill ooit deed in zijn kabinetsvergadering. Toen er een voorstel lag tijdens de Tweede Wereldoorlog om te bezuinigen op de cultuurbegroting. En toen zei Churchill, die was daar heel erg tegen, die zei, want waarvoor vechten we anders?
Ik hoorde de Wopke Hoekstra van de Humboldt-lezing in Berlijn.
Waarover hij te gast was in Betrouwbare Bronnen destijds.
En het doet mij deugd dat we die Wopke Hoekstra weer horen.
PG, in de inleiding van deze aflevering vergeleek jij deze fase waarin zo'n nieuw kabinet, in dit geval Rutte 4 zit, met het kabinet Lubbers 3, met Wim Kok als minister van Financiën, toen de muur viel en het regeerakkoord eigenlijk waardeloos was geworden. Ze gingen toen niks veranderen aan dat regeerakkoord. Nu ontstond er meteen een discussie na de inval door de Russen. Moeten we in Nederland het regeerakkoord herzien, aanpassen, vervangen? Wopke Hoekstra, die was daar voorstander van.
Ja, en maar ja, die was geen minister van Financiën meer. En er was nu een nieuwe minister van Financiën, Sigrid Kaag. En die zei onmiddellijk, dat gaan we helemaal niet doen. En ze kreeg nog bijval van de premier. Dus daarmee was de oud-minister van Financiën, nieuwe buitenlandse zaken, even in de hoek gezet, om maar even zo te zeggen. Ik dacht toen van, ze gaan toch niet de fout herhalen van Lubbers en Kok. Want die zeiden, nee, dat hoeft niet, dat gaan we niet doen. Want in het regeerakkoord is opgenomen de zogenaamde TUBA, de tussenbalans. Men zou dan halverwege de kabinetsperiode kijken, werkt het nu wel? Dat was natuurlijk gewoon een uiting van wantrouwen van CDA en PvdA na elkaar.
Die is wel eens naar voren gehaald toen, hè?
Toen heeft men onder het mom van, we gaan het regeerakkoord niet aanpassen, die TUBA naar voren gehaald. Dat leidde dus onmiddellijk tot turbulentie in de coalitie. Wantrouwen naar elkaar. Het leidde tot allemaal extra bezuinigingen die misschien nodig waren. Dat leidde ertoe dat Wim Kok als PvdA-leider zwaar in de problemen kwam. Kortom, de gedachte van Wopke Hoekstra van, we zouden eigenlijk heel nuchter naar onze coalitieafspraken moeten kijken in het licht van die nieuwe omstandigheden. Dat was niet zo'n slechte gedachte.
Nee, ik heb even een nieuwsbericht van 3 maart erbij gehaald. Hoekstra zei letterlijk, het kabinet moet terug naar de tekentafel in de Telegraaf. En Kaag zei toen in Nieuwsuur dat ze daar niet mee eens was en dat ze het onverantwoord zou vinden om bijvoorbeeld extra uitgaven aan defensie uit het klimaatfonds te halen. Dus het klimaatfonds van minister Rob Jetten. Er werd ook gezegd van ja, misschien moeten we dan met die stikstof maar iets anders doen. Maar Rutte zei toen nog eens heel nadrukkelijk op die dag, 3 maart, het regeerakkoord staat.
En wat horen wij dezelfde Mark Rutte, soepel als altijd, nu zeggen? Ja, we zijn nu bezig met de begroting helemaal overnieuw te doen. Want er zijn allemaal tegenvallers en we moeten de defensie. Maar ja, er komt een voorjaarsnota. En kijk, het is altijd zo dat in een voorjaarsnota het kabinet het regeerakkoord aanpast.
Zoals bij elke voorjaarsnota is elke begroting een update van het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord zet de grote ambities neer voor een coalitie voor de komende jaren. En die zullen ook na de voorjaarsnota niet veranderd zijn.
Jaap, ik hoorde dat ik heb geschaterd. Want jij weet en iedereen in Den Haag weet dat een voorjaarsnota er helemaal niet is voor het aanpassen van het regeerakkoord. Daar heb je dan coalitieafspraken voor nodig. De voorjaarsnota is de uitvoering van de lopende rijksbegroting en een eerste blik vooruit naar Prinsjesdag.
Ja, ja. Dus je kijkt even, moet er nog wat aan wat wieltjes gedraaid worden en zijn er nog wat structurele dingen die we in de volgende begroting kunnen aanpakken?
Feitelijk is het dus nu zo dat het kabinet in een reeks avonden aan het onderhandelen is voor het in feite volledig herschrijven van dat regeerakkoord onder het mom van de uitwerking van de begroting.
Ja, ja, er moet voor zeker 10 miljard en misschien nog veel meer euro moeten er nieuwe wensen worden ingewilligd. En Kaag heeft al wel gezegd afgelopen week bij die eerste onderhandelingen over de begroting dat ze er niets voor voelt om de staatsschuld te laten oplopen. Ze zegt, ik denk dat we al heel erg aan de wind varen.
Nou ja, dat geeft dus aan dat ze dus achteraf zegt dat het coalitieakkoord bepaald riskant was. Ja, ik zeg het wat bruut, maar dat is de erkenning hierin. Daar zitten overigens in die begrotingsperikelen een hele serie, mag ik het zeggen, interessante aspecten. Mag ik een voorbeeldje geven?
Mm-hmm.
Mevrouw Ollongren, we zeiden het al, die heeft zich voortreffelijk gepresenteerd als minister van Defensie, helder, doelgericht, extra geld, hè, misschien wel uit dat Wopke Wiebesfonds. Maar ze heeft een enorm probleem. Straks heeft ze al dat geld, maar kan ze het helemaal niet besteden.
Omdat er niet genoeg militairen zijn.
Omdat het leveren van materieel wat eigenlijk
ook dat
moest komen, waar dus Nederland in achterloopt, dan wel waar heel veel materieel gewoon versleten is, dat men dat materieel niet vindt en dat voor het aanpassen van dat materieel, moderniseren, de slijtage weg en nieuwe mensen opleiden,
ja,
de mensen er niet zijn.
Nee. Nee, als je bijvoorbeeld, waarvoor nu al lijstjes zijn gemaakt, nieuwe F-35's, extra F-35's gaat aanschaffen, ja, dat duurt misschien wel 12 jaar voordat die eerste exemplaren die je dan nu bestelt hier in Leeuwarden aanwezig zijn.
Ja, en dan heb je het dus niet over bestaand materiaal waarvan je zegt, als dat nou eens even eerder was vol opgekalevaterd en je nu als daar nog een moderniseringsslag op doet, vaak met elektronica, dan kun je weer 15 jaar verder. Ook dat vereist natuurlijk heel veel technologisch personeel en training dat je daarmee om kunt gaan.
En bovendien, als elk land, net zoals Nederland, nu extra gaat investeren in defensie, dan moet je ook nog concurreren op de markt om die spullen op tijd binnen te krijgen.
Ja,
en dat is goed voor die wapenfabrikanten, maar lastig voor die landen die al die spullen nodig hebben.
En die kunnen dat ook niet allemaal leveren. Kijk, als Nederland nu zou zeggen, tjonge, die drones van Erdogan, die doen het nogal goed. Dat zijn wel spectaculaire plaatjes, hè, daar uit Oekraïne. En Poetin is daar heel bang voor die dingen. Die willen wij ook hebben. Dan zegt Erdogan, dat kan. Maar ja, ik heb al zoveel die ik nu lever en die schenk ik aan mijn vriend Zelensky. Dus als Holland dat wil hebben, ja, dan gaat u topdollar betalen. En dan duurt het wel 3 jaar voordat u de eerste krijgt.
Ja. En er is nog een dingetje waar ik nog nauwelijks over gehoord of gelezen heb, maar wat ook meespeelt als je strategisch autonomer wil worden. Voor heel veel spullen, defensiespullen, maar bijvoorbeeld ook gewoon voor jouw GSM-telefoon, heb je mineralen en andere materialen nodig die ze vooral in China uit de grond delven. En bijvoorbeeld ook, en dat maakt het des te wranger, in de Donbass-regio.
En hele bijzondere dingen in Afghanistan. Dus dat hele thema van we zullen in Europa voor ons eigen moeten opkomen raakt niet alleen maar dingen, maar ook dus je handelsrelaties rondom wat dan heet rare earth, mijnbouw en bijvoorbeeld ook wie zijn daar eigenaar van. Veel van die dingen komen bijvoorbeeld ook uit Midden-Afrika, waar natuurlijk in feite al jaren een soort derde wereldoorlog gevoerd wordt.
Ja, en in Afrika waar zowel de Chinezen als de Russen de laatste decennia steeds meer invloed zijn gaan uitoefenen.
En daar bijvoorbeeld allerlei warlords ondersteunen die dan weer de eigenaren zijn de facto van die mijnen. Dat hele thema wat we hiervoor hadden van die geopolitieke totale veranderingen raakt dus ook gewoon de uitvoering van concrete dingen in de begroting van in dit geval mevrouw Ollongren.
Ja, hoi, even een commercial break. Elke van Vriend van de Show hier. Vind je deze podcast leuk en wil je de maker steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
Eerder, PG, hadden we het al over het Nationaal Groeifonds. En het interessante van dat Nationaal Groeifonds in het coalitieakkoord was, jij stipte dat ook al aan, dat een deel van de oorspronkelijke plannen infrastructuur,
de helft,
dat die voor de toekomst geschrapt worden en dat er nog veel meer naar hoogwaardige onderzoek en ontwikkeling gaat. En dat was een kolfje naar de hand van minister Robert Dijkgraaf van Wetenschap en Hoger Onderwijs. Want hij kon op een aantal fronten laten zien, er gaat echt veel meer geld in die richting.
En zijn partij, D66, had natuurlijk voor de zoveelste keer op rij enorme beloften gedaan op dat terrein. Jaap, ik ga Dijkgraaf niet blij maken.
Oh.
Want ik kan rekenen. Als de defensieuitgaven moeten worden gefinancierd in belangrijke mate uit dat groeifonds, dan gaat dat dus ten koste van R&D, innovatie, universiteiten en dergelijke. Gewoon niet omheen draaien. Dan kun je zeggen, ja, dat is dan eenmalig. Ja, maar dat was ook bedoeld als eenmalig. Dat geld komt dus niet meer terug. Ik zeg het maar gewoon heel bruut.
Ja, dus die enorme eenmalige push, die zal veel zwakker worden.
Die zou veel zwakker kunnen worden. Maar het is nog erger. Er is natuurlijk door de universiteiten gesmeekt, al onder mevrouw van Engelshoven, om 1 miljard extra funderende uitgaven. Om de, zeg maar, de basisvoorziening van de universiteiten, docenten en onderzoekers te kunnen blijven betalen.
Ja, en ook voor iets heel simpels, wat misschien niet zo heel spannend klinkt, maar wel toch belangrijk voor de mensen die het aangaat, om, zoals de minister zelf het noemt, lucht in het systeem te brengen. Er wordt nu enorm geklaagd over enorm overwerken. We komen niet meer aan onderzoek toe met al die onderwijstaken. Want
er alleen zijn maar tijdelijke contracten.
Zoveel studenten. Nou, dat is dus eigenlijk een teken van succes, want steeds meer studenten melden zich aan. Maar dat systeem loopt dus vast. En alleen al daarvoor was het heel nuttig als er 1 miljard bij zou komen structureel.
En de minister heeft gezegd, nou, dat is toch heel mooi. Want ik heb echt flink geld, namelijk 5 miljard, voor 10 jaar. Dus ook dat is niet structurele financiering, nee. Dat is dus eenmalig.
Maar, en 1,5 miljard per jaar.
Maar dat is niet alleen voor de universiteiten. Dat is ook voor het HBO. En het HBO is veel groter als sector dan het wetenschappelijk onderwijs. Dus als ze dat geld zouden verdelen, dus die 500 miljoen per jaar, naar rato van de omvang van de studentenpopulatie, en dat is natuurlijk het meest eerlijk, dan krijgt het HBO 300 miljoen en de universiteiten 200 miljoen. Dat is dus niet wat de universiteiten wilden, 1 miljard per jaar.
Nee, en als daar een discussie over ontstaat, en die ontstaat er natuurlijk automatisch over, dan zal het misschien gezegd worden, ja, we moeten misschien helemaal niet naar rato van het aantal studenten per opleiding doen. Maar bijvoorbeeld, waar is heel veel geld nodig? En dat is dan vaak meer voor de beta-wetenschappen. En daar is al een enorme discussie over geweest in de afgelopen kabinetsperiode. Toen een commissie zei, er moet wat geld van de alfa- en de gamma-wetenschappen worden overgeheveld naar de beta-wetenschappen. En daar was in de universitaire wereld helemaal niemand. Ja, misschien een paar hoogleraren en studenten die ervan profiteerden, maar in generaal was er niemand echt blij mee.
Zelfs de TU's in Nederland zeiden dat er extra geld komt is mooi, maar als dat betekent dat wij met onze collega's in een situatie komen dat wij tegen hen moeten zeggen, zeg ontsla eens even wat mensen, zo willen wij niet met elkaar moeten samenwerken. Men vond het, zeg maar, zelfs moreel een beetje kwestieus wat mevrouw van Engelshoven deed.
Ja, dit laatste wat jij nu noemt, dat is allemaal op basis van het coalitieakkoord, dus dat stond er al in. En dat blijkt dus eigenlijk veel ingewikkelder in de uitvoering te zijn en veel minder glanzend dan de ontvangers, namelijk de universiteiten en dus ook de hogescholen. Maar vooral de universiteiten die zich al rijk kregen in eerste instantie dachten. En daar komt nu dus nog bij dat groeifonds, dat waarschijnlijk wordt leeggeroofd om minister Ollongren te helpen meer geld voor defensie uit te geven.
Dus ten opzichte van de mooie vooruitzichten waarmee Dijkgraaf aantrad, loopt dus de prijs voor die kennissector al in de miljarden minder. Nou, er komt nog iets bij. Er was een hele serie prachtige voorstellen gedaan vanuit de universiteiten, de kennissector, met name ook vanuit de hogescholen, voor structurele, lange termijn investeringen in hun praktijkgericht onderzoek, zoals dat heet. Bij de universiteiten natuurlijk ook in allerlei fundamenteel onderzoek, maar bij het HBO ook toepassingen. Denk aan technologie, denk aan de zorg en dergelijke. Die zouden worden opgenomen in de voorstellen van Nederland voor het Europees noodfonds. En je weet, Nederland was natuurlijk het allerlaatste land dat daarmee kwam. Aan het eind van de rit zijn die onderdelen van het Europees noodfonds niet gerealiseerd. Dus de verwachtingen die bij de universiteiten en met name ook de hogescholen waren, dat men als het ware even los dus van het coalitieakkoord op die manier een aantal belangrijke lange termijn investeringen kon doen, worden niet bewaarheid. Dat betekent dus dat eigenlijk Robert Dijkgraaf tegen de universiteiten en de hogescholen moet zeggen, ja, van alle mooie dingen die, ja, misschien ook mijn partij heeft beloofd en die in het coalitieakkoord staat, blijft alleen dat bedrag van 10 jaar lang krijgen jullie 300 en jullie 200 miljoen overeind. Dat is niet waar ze op gerekend hadden.
Nee, er stond een heel mooi interview, een dubbel interview in het Algemeen Dagblad afgelopen zaterdag met minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid en Robert Dijkgraaf van Onderwijs en Wetenschap. En daarin vertellen ze allebei dat Sigrid Kaag, die als D66-leider hen had aangezocht voor het kabinet, gezegd had meteen al, voordat ze hun definitieve besluit namen om toe te treden, dat het ze op veel punten ook zal tegenvallen. En Dijkgraaf die vertelt in het interview dat zijn zoon een heleboel chaos heeft voorspeld. En Dijkgraaf zegt daarover, we komen nu op het punt, dus na die 100 dagen, dat je niet meer kunt zeggen dat alles nieuw is. Er begint wel iets van een patroon te komen. De mist begint wat op te trekken. En dan, met een lach, al is de vraag wat je precies te zin krijgt als de mist verdwijnt.
Ja, daar komt nog iets bij. Ja, politiek is ook gewoon politiek, hè? Extra geld voor onderwijs, zoals beloofd, hè? Er is nog een minister op onderwijs. Dat is Dennis Wiersma.
Minister van Lager en Middelbaar Onderwijs.
Van de VVD. Jong talent die door de VVD wordt gekoesterd. En die kreeg deze dagen een hard rapport van de inspectie over, ja, het langzaam wegglijden van de hoge kwaliteit van juist dat lagere en middelbaar onderwijs.
En
in
met name de basisvakken rekenen, lezen, schrijven.
Precies. Ga er maar vanuit dat de VVD, minister Wiersma, met dit argument van die kwaliteit moet worden hersteld, natuurlijk uit de wind gaat houden. Dat betekent dus dat als er dus tegenvallers zijn, en die zijn er, we hebben dat nu ook gezien, dat het dan vooral minister Dijkgraaf is die mag gaan inleveren. Die arme man heeft de allermooiste, meest prestigieuze, uitdagende baan in de academische wereld ter wereld opgegeven om Ingrid van Engelshoven op te volgen. En moet nu weer vaststellen dat al dat beloofde extra geld er weer niet komt.
Ja, dat wordt ook tragische discussie natuurlijk in het kabinet. Want als Dijkgraaf dan heel hard opkomt voor zijn belangen, dan kan Wiersma daar tegenover zetten, ja, kun je wel allemaal mooi zeggen. En ik ben het eigenlijk ook wel met je eens, Robert. Maar als mijn kinderen op die lagere en middelbare scholen niet heel goed beslagen uit die opleidingen komen, dan heb jij straks helemaal geen goede studenten meer op die universiteiten en die hogescholen van jou.
En de andere collega's in het kabinet, want zo gaat dat in ministerraden, die zeggen dan, Robert, je hebt het zwaar, je hebt het zwaar. Maar jij kent die wetenschappelijke wereld als geen ander. Dus jij kan dat heel goed uitleggen. En je hebt toch 10 jaar lang 500 miljoen. Ik wou dat ik dat had, zegt dan een andere minister. Een minister die dus als het ware bij de start mag hopen op heel veel extra geld, heeft altijd heel weinig krediet bij zijn collega's die zeggen, ik wou dat ik dat had.
Ja, en zolang die oorlog in Oekraïne nog voortduurt, en misschien duurt die nog wel een aantal jaren voort, kan Ollongren nog steeds zeggen, mag ik even vangen? En Rob Jetten van Energie, die kan zeggen, de energie en het klimaat, dat is eigenlijk de grootste crisis van dit moment, los van die oorlog.
Rob Jetten,
en we hebben met z'n allen afgesproken dat we die gaan oplossen.
Rob Jetten zal zeggen, de belangrijkste bondgenoot van Kajsa Ollongren voor de defensie van dit land en Wopke Hoekstra voor de internationale relaties van ons land in deze spanningen is de minister van Klimaat en Energie. Want de energie en de onzekerheden op dat punt en ook het zekeren van Europa op dat punt is de grote geopolitieke uitdaging. Dus beste Robert, zorg jij nou dat Kajsa nou maar voldoende van die ICT-jongens krijgt uit jouw TU's? Want dan kan zij de cyber voor helpen.
Ja, er is nog één dingetje, PG, waar we het nog niet over gehad hebben, wat wel belangrijk is, want het gaat om heel veel geld. Staatssecretaris Van Rij van Fiscale Zaken, die moet een probleem oplossen wat hem door de rechter is opgelegd.
Ja, kijk, vorige kabinetten kregen keer op keer van de allerhoogste rechter in Nederland, de Hoge Raad, ja, huiswerk. En elke keer als dat dan weer niet gebeurd was, dan werd de Hoge Raad dus wat mag ik zeggen, pissiger, om geen ander woord te gebruiken. En die zeiden, het is de opdracht van de wetgever, dan bedoelt hij dus de Kamer en het kabinet samen, te zorgen voor rechtsherstel. Wat dat betekent, u heeft dus wetten gemaakt die dus de rechten van Nederlandse burgers fundamenteel aantasten. Ze zeiden zelfs in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Ja, en daar hebben we aflevering 247 van Betrouwbare Bronnen over gemaakt. Toen was Jurgen de Vries van de Bond voor Belastingbetalers te gast. Die aflevering heette Belastingheffing in box 3. Hoe de Hoge Raad de wetgever op de vingers tikt en opzadelt met een hels karwei. We weten inmiddels hoe hels dat karwei kan worden. Ook in financiële zin.
Want Mannix van Rij kreeg dus als een soort laatste waarschuwing van de Hoge Raad. Ja, dit is in onze parlementaire geschiedenis een unicum. Dat de hoogste rechter in Nederland zegt, ik heb het nu zo vaak gezegd. Waar de kabinetten, hè, dus ook voorgaande kabinetten. Dat is niet de schuld van Van Rij, zal ik maar zeggen. Maar we hebben het nu zo vaak gezegd. U doet het gewoon niet. En dit is in strijd. Het gaat om de belasting op spaargeld. In strijd met de Europese verdragen voor de mensenrechten. Want één ding mag een Europese regering niet. Dat is mensen onteigenen zonder wettelijke grondslag. En zij zeggen, als je mensen in feite hun spaarcentjes afpakt, onder het mom van, ja, u hebt genoeg, dan is dat in strijd met de mensenrechten. Dat is dus heel bijzonder, die uitspraak. Daar komt bij dat ze ook zeiden, we hebben nu zo vaak gezegd dat de wetgever rechtsherstel moet plegen. Het gaat om miljoenen burgers in Nederland. We hebben er een beetje tabak van.
Ja, dus ze hebben ook een deadline neergelegd voor de staatssecretaris.
Ze hebben de uitspraak zo geformuleerd dat als binnen 6 maanden, moet je nagaan, toen moest het kabinet dus nog aantreden. Het was echt het mes op de keel van de nieuwe
bewindsteen. Het was ongeveer in de dagen voordat het kabinet aantrad.
Het was de vrijdag voor kerst. Toen waren ze dus bijna rond met de tekst van het coalitieakkoord.
Ja, en 10 januari trad het kabinet aan.
Ja. Dus die nieuwe staatssecretaris had meteen het mes op de keel van de hoogste rechter. En die zei, u moet binnen dus toen 5 maanden een oplossing hiervoor vinden. En die moet zodanig zijn dat die dus overeenstemt met die fundamentele Europese rechtsbeginselen. Gebeurt dat niet, dan mocht de Hoge Raad dus het kabinet gewoon een boete van miljarden opleggen.
Ja, mensen werden afgerekend op een fictief rendement. En dat was een rendement wat er in de praktijk niet was. Dus ze zouden daardoor interen op hun spaarvermogen. En het kabinet heeft nu scenario's naar de Kamer gestuurd. En de Kamer die gaat daar ook met het kabinet over praten.
Dat zal wel moeten, want als ze dat allemaal dus binnen dat half jaar na de kerst, hè? Nou ja, je kunt gaan tellen, dat is eerder weken dan maanden inmiddels. Want de staatssecretaris Van Rij zal willen voorkomen, er hoeft maar 1 belastingplichtige naar de Hoge Raad gaan, gewoon een brief sturen en dan komt die boete.
Ja, want via die Bond voor Belastingbetalers hebben benadeelden een rechtszaak aangespannen. We hadden het er al over. En een van de vragen is, gaan we al die mensen compenseren of gaan we gewoon iedereen die in principe hier last van heeft gehad compenseren? En ja, je kunt bijna op je vingers uitrekenen dat dat gaat gebeuren. In het goedkoopste scenario moet het kabinet hier 2,4 miljard voor op tafel leggen. Maar als een hele grote groep gecompenseerd wordt, dan kan de rekening oplopen tot wel bijna 12 miljard euro.
En ga er maar vanuit dat het kabinet uitgaat van 12 miljard. Want als je zou zeggen, we gaan mensen die dus hebben moeten interen op bijvoorbeeld hun spaargeld wat bedoeld was voor hun mantelzorg, voor hun pensioen en dergelijke. Maar we gaan dan bijvoorbeeld dat niet doen boven een bepaald bedrag, want dan vinden we die mensen rijk genoeg. Ook dan hoeft er maar 1 via de Hoge Raad rechtstreeks naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te gaan. En ik voorspel jou, staatssecretaris Van Rij gaat nat. Jaap, om even een idee te geven waar het om gaat. Er zijn in Nederland zeg maar zo'n 7 miljoen huishoudens. Daarvan zitten er zo'n 2,5 miljoen die zeg maar betaald hebben voor die spaartax.
Ja, in 2019 zaten er in box 3 2,7 miljoen belastingplichtigen. Ja.
En aan die mensen als je ze dus volledig vergoedt, waarvan de Hoge Raad zegt dat had nooit gemogen, dan kost dat 12 miljard. Dus dat is zo'n 2000 euro per belastingplichtige. Dat wijst op nog iets. Dat wat in de pers een beetje te lezen was, dat dit een schande was. Want dit waren allemaal rijke, vermogende mensen. Die kregen ook nog geld toe. Dat dus niet klopt.
Nee, er wordt ook echt onderscheid gemaakt tussen spaarders, waar de laatste jaren de rente nul was of zelfs negatief. Als je meer dan 50.000 euro op een rekening hebt staan, dan moet je bijbetalen. En dat is iets heel anders dan bijvoorbeeld mensen die aandelen, obligaties, panden hebben. Goed. Want die hebben vaak wel meer verdiend dan waar de fiscus fictief van uitging.
Ja, dus het gaat hier om die Nederlanders die dus met een meestal relatief klein spaarvermogen als het ware hebben moeten interen vanwege die door de Hoge Raad verworpen belasting.
Ja.
Dus het idee dat hier allerlei rijke mensen worden douceurtjes worden toegestopt, dat klopt niet.
Alle details kun je beluisteren in aflevering 247. PG, er zijn natuurlijk ook nog problemen die wel benoemd zijn in het coalitieakkoord, maar die maar blijven doorzeuren. Ik denk aan de oplossing van de problemen in Groningen met al die mensen met hun huizen die scheef zijn gaan staan door die aardbevingen vanwege de gasboringen. Maar ik denk ook aan de kinderopvangtoeslagaffaire, waarin beloofd werd dat mensen heel snel gecompenseerd zouden worden en waarvan Mark Rutte afgelopen week zei dat gaat nog jaren duren, wat eigenlijk een affront is aan al die mensen.
Bij mij schoot door het hoofd van, hadden zij maar een Hoge Raad gehad. Die had gezegd, als u niet binnen 6 maanden de zaak oplost, dan zwaait er wat.
Ja, gewoon een harde deadline, zodat er eindelijk echt actie komt.
Dus aan de andere kant zeg ik er ook bij, wat de Hoge Raad hier heeft gedaan is, ik zei het al, in de parlementaire geschiedenis echt een unicum. Maar het onderstreept nog iets. Als het puntje bij paaltje komt, is Nederland wel degelijk een rechtsstaat.
PG, jij noemde al Rob Jetten, de minister van Klimaat en Energie.
Ja, waarvan ik zei, als hij zeg maar zijn rol, zijn positie in deze crisis en ook vanuit het regeerakkoord zeg maar, goed oppakt, kan hij zichzelf als Robert Habeck in Duitsland tot zeg maar, de nummer 1 minister van dit kabinet ontwikkelen. Want zorgen voor een toekomstbestendig energiebeleid, waarin je ook nog, ik zal maar zeggen, Poetin dwars zit. Hè? Waarin hij dus als het ware de onmisbare collega is voor zowel mevrouw Ollongren als de heer Hoekstra. Dat is natuurlijk de grote uitdaging.
Ja, jij noemt Robert Habeck, de minister uit Duitsland. Je kunt natuurlijk ook daarbij noemen Frans Timmermans, die in de Europese Commissie, na Ursula von der Leyen natuurlijk, ook de belangrijkste figuur is. Precies dezelfde portefeuille.
En die dus ook zegt, via onder andere zijn rechterhand Diederik Samson, elk land, en hij sprak zo specifiek ook tot Nederland, moet als het ware zijn bestaande energiemix heel kritisch bekijken, in de zin van wat kunnen we doen om het deel gas uit Rusland, om dat zo te zeggen, zo snel mogelijk te reduceren. Dus Habeck heeft dus in Duitsland gezegd, als dat betekent dat de kerncentrales, die op zichzelf technologisch goed zijn in Duitsland, dat die langer moeten doordraaien, zodat we geen gas uit Rusland gebruiken voor stroomproductie, dan gaan we dat doen. Hij is zelfs met de grote energiebedrijven in Duitsland, die ook kolencentrales hebben, is hij gaan praten om te zeggen, wat kunnen we doen, mits milieu, zeg maar, verdraaglijk dan wel, dat we tijdelijk nog wat dingen doen, om te voorkomen dat Poetin in feite ons kan afknijpen.
Ja, en voor Duitsland is het een hele grote klus. Voor een aantal landen in Midden- en Oost-Europa is het ook een hele grote klus. Overigens, ik las deze dagen een analyse van een oud-premier die nog onder Poetin gediend heeft. En die zegt, ja, wij financieren in feite die oorlog elke dag met een miljard euro, die opbrengsten uit die energie voor Poetin. Als wij nu stoppen, gewoon volledig stoppen met de import uit Rusland, dan is die oorlog binnen 4 weken afgelopen.
Men is dus nu bereid, en dat is echt al heel ver, om zowel wat betreft olie uit Rusland als kolen uit Rusland, want ook dat is een belangrijke bron, om daar helemaal mee te stoppen. Gas is lastiger. Maar hoe meer je dus geen Russisch gas inzet voor stroomproductie, omdat je er die andere middelen voor gebruikt, inclusief natuurlijk versneld zon en wind en dat soort dingen, hoe pijnlijker dat natuurlijk voor Poetin ook voor de middellange termijn van zijn dreigende staatsbankroet is. Dus ook in dat opzicht heeft Jette dus ook een enorme geopolitieke kans. Ja, en tegelijkertijd ook een enorme uitdaging. Nou, viel mij op. Ik sprak deze dagen de CEO van een hele grote Duitse energiebedrijf. En die zei, ik kom net uit de vergadering met Robert Habeck. Want die heeft heel Duits een energiegipfel. Waarbij hij dus al die bazen bij elkaar brengt. En ze ook zegt van wat doe jij. Dat het beter afgestemd wordt tussen de kolencentrales. Minder gas, desnoods dan ook nog wat langer atoomstroom in de Duitsers. En dat heet in Duitsland een concertierte aktion.
Ja.
Dat noemen wij polderen. En het is opmerkelijk. In de coronacrisis hadden we een OMT. Dat elke zondag bij elkaar kwam en terecht. Daardoor wisten de burgers ook dat men er bovenop zat. En voortdurend de nieuwe informatie, voor de meest nieuwe ontwikkelingen, ook de grote risico's, voortdurend afwoog. Ik vind het dus opmerkelijk dat Robert Habeck met zijn energiekipvel zo'n OMT heeft en dat wij dat niet hebben.
Ik was 5 weken geleden in Straatsburg bij een persconferentie van Frans Timmermans. En die presenteerde daar Empower EU. En dat was precies dit plan voor heel Europa om snel van al die afhankelijkheden af te komen. En ik keek even wat hij in zijn hand had. In feite was het alleen maar een soort opgevouwen A4'tje, waarin met een aantal grote strepen stond wat je moet doen. Maar zo begint natuurlijk vaak een plan wat uiteindelijk grote gevolgen kan hebben.
Ja, en wat je dus ziet is dat Robert Habeck als het ware dat lijstje meteen heeft meegenomen en dus tegen die Duitse topindustrieel heeft gezegd van wat doe jij en hoe zorgen we dat optimaal bij elkaar aansluit, zodat we zo snel mogelijk, zo min mogelijk gas uit Rusland nodig hebben voor de energieproductie.
Kortom, PG, om dit blokje af te sluiten. Let in het kabinet op Rob Jette, die misschien wel eens de sleutelpositie kan gaan vervullen. Let ook op minister Kajsa Ollongren, of zij haar ambities op defensieterrein werkelijk gaat waarmaken. Let op de manier waarop Van Rij als staatssecretaris dat die grote fiscale malaise voor de overheid kan gaan oplossen en de gedupeerden kan helpen. En let ook op Robert Dijkgraaf, want die kan waarschijnlijk veel minder eer inleggen met zijn 3 jaar als minister dan hij oorspronkelijk wel gedacht zal hebben. PG, wij begonnen deze aflevering met een citaat van Mark Rutte. Maar we hebben het eigenlijk nog niet echt over hem gehad. Waar is Rutte? Die vraag zou je kunnen stellen.
Ja, ik ben ook wat verbaasd. Hij lijkt een beetje op Olaf Scholz. Hij is onzichtbaar.
Je ziet hem wel door Europa vliegen en allerlei vergaderingen aflopen.
En dat is goed, dat moet hij ook doen. Maar het feit dat hij zegt, ja, we gaan nu met de voorjaarsnota het regeerakkoord als het ware overdoen. Dat is niet serieus. En ik vond ook opvallend wat er gebeurde in dat Kamerdebat. Ik zal maar zeggen van de nieuwe minister mevrouw Helder en Hugo de Jonge. Dat was natuurlijk toch een opmerkelijk gebeuren.
Ja, dat was dat debat over de mondkapjesaffaire rond Siewert van Linde en zijn vrienden.
Ja, de Kamer vond het nodig om de minister, en dat is mevrouw Helder,
Connie Helder,
te laten uitleggen wat is nu de situatie. De minister kon in zekere zin helemaal niks zeggen, want het feitenonderzoek van wat is er nu precies gebeurd is nog niet klaar. Nee, wat de minister natuurlijk nooit moet doen is gaan speculeren in de Tweede Kamer, dat weet jij ook. En het tweede was dat de vorige minister op die post, Hugo de Jonge, zei ik wil daarbij zitten bij dat debat, terwijl hij er niet over gaat.
Ja, uitgelokt door de Tweede Kamer, maar ook wel weer de schuld van Hugo de Jonge zelf, die toen er in de kranten grote stukken stonden over deze affaire, Volkskrant, zei, ik heb een andere kijk op wat er allemaal gebeurd is en wat ik in de krant lees, dat is niet zoals ik het zie. Ja, toen zei de Tweede Kamer, dan willen wij ook horen hoe u het ziet, minister. Ja. Zit u nu op een andere portefeuille?
Ja, en de Tweede Kamer heeft dus alle staatsrechtelijke normen op dat punt natuurlijk zelf ook weer laten verspelen. Dit is niet de nieuwe bestuurscultuur die de Kamer zichzelf voorneemt, mag ik hopen. Maar ik zeg er ook bij, de minister-president moet op zo'n moment tegen een nieuwe, mag ik zeggen, politiek onervaren minister als mevrouw Helder zeggen, Connie, wacht even.
Zij is bovendien van de partij van Rutte, de VVD.
Hij had haar dus moeten beschermen. Die had moeten zeggen, laat mij even met Hugo praten. Dat was mijn vicepremier in het vorige kabinet. We zijn samen door die verschrikkelijke crisis gegaan. Dus kom je aan Hugo, dan kom je aan Mark. Maar ga wel even met hem praten. Dat moet een minister-president op zo'n moment doen. Die moet eigenlijk Hugo de Jonge misschien wel een beetje tegen Hugo de Jonge beschermen. En mevrouw Helder beschermen voor een kamer en een, mag ik zeggen, medialandschap waar die vrouw in terechtgekomen is en waar men zich volstrekt vergeet.
Ja, Rutte had hier dus de verantwoordelijkheid moeten nemen in feite om een beschermingswal om en Connie Helder en Hugo de Jonge te leggen. Dat zolang dat onderzoek van Deloitte, een onafhankelijk extern onderzoek, er nog niet is, hier eigenlijk geen echt debat over gevoerd kan worden. Want er zijn nog geen feiten die op tafel liggen.
En hij had dat wellicht zelfs tegen mevrouw Bergkamp ook kunnen zeggen van, nou, mevrouw Bergkamp, is dit verstandig wat de Kamer hier wil? Want mevrouw Helder die zal dan namens het kabinet komen, want het kabinet spreekt met één mond. Hè, dus de heer De Jonge hoeft daar niet te zitten. Dat zeg ik er ook bij. En mevrouw Helder zal dan zeer helder en concies vertellen wat de situatie is. Maar dat zal een procedureel antwoord zijn. En dat is niet wat de Kamer wil horen.
Ja, ja. Je zegt het nog mild, PG. De jongen hoefde daar niet te zitten. Het is eigenlijk staatsrechtelijk schandalig dat het gebeurde. Dat deze minister, die dus niet verantwoordelijk is in dit kabinet voor het beleid wat hij toen deed, daar op dit moment in deze fase zit. Wat je wel soms in het recente verleden hebt gezien, bijvoorbeeld bij parlementaire enquêtes, is dat alle betrokkenen, dus ook de oud-ministers, welke posities ze dan nu ook in kabinet of samenleving vervullen, daar gehoord worden. En dat had er in de zwaarste gevallen ook toe zou kunnen leiden dat ook zo'n minister die inmiddels een andere functie heeft, of een staatssecretaris, toch aftreedt. Dat is bijvoorbeeld in de paspoortaffaire gebeurd.
En in zekere zin is dat wat Erik Wiebes heeft gedaan.
Ja, die heeft gezegd, ik neem verantwoordelijkheid voor wat ik toen heb gedaan. Ik zie nu dat dat niet de juiste weg is geweest.
Staatsrechtelijk was het een onding. En dan zeggen mensen, ja, staatsrechtelijk. Weet je wel, dat is allemaal voor theoretici en abstracte types. En dat vindt PG mooi. Dan kan hij geschiedenisverhaal overhouden. Dat laatste is waar. Maar staatsrecht is de essentie waarom je met elkaar als democratie tot fatsoenlijke besluitvorming komt.
Overigens, er is één ding. Dat rapport van Deloitte, dat kan nog ook tot enorme politieke problemen leiden als het er uiteindelijk is. Niet alleen om wat erin staat, maar misschien ook om het prijskaartje dat er aan hangt. En daar weet de Kamer nu bijvoorbeeld nog helemaal niets over. En Deloitte die onderzoekt werkelijk elke kruimel die ze kunnen vinden. Ze hebben nu al 5 miljoen papieren op hun tafel liggen.
Ja, maar Jaap, sorry. We gaan toch nog niet meemaken dat de Kamer dan ook nog de onderzoekers gaat verwijten dat ze hun werk goed doen?
Het zou dus best wel eens kunnen dat de totale kosten uiteindelijk nog veel hoger zijn dan die hele mondkapjesaffaire was.
Dat zou zomaar kunnen, ja.
En de maar opdracht,
of de Kamer wil, onder de vlag van de nieuwe bestuurscultuur, de onderste steen boven en dat soort taal. Of de Kamer zegt dan, wij hebben onmiddellijk, waar dat nodig is, kritiek op bewindslieden en dit en dat en dat. Maar in de situatie die toen ontstond, en dat geldt voor ongeveer elk ander land in Europa, moesten die ministers in het duister vliegen. En dan moet je dus ook respect hebben voor de feiten en het feit dat ze misschien ook bereid zijn toe te geven dat ze fouten hebben gemaakt.
Is helemaal waar, PG. En de opdracht voor dat onderzoek is gegeven door Tamara van Ark. En haar opvolger als minister is, en dan komen we weer bij haar terecht, Connie Helder.
Even nog over de positie van Mark Rutte. Mij viel nog iets op. We hebben nu een aantal momenten gehad dat de vroegere minister van Financiën, Wopke Hoekstra, in de Kamer, onder andere na die speech van president Zelensky, optrad alsof hij nog steeds minister van Financiën was. Want hij ging daar de Kamer van alles zitten vertellen over de sancties tegen Russische oligarchen, maar hij bleek niet op de hoogte te zijn van de jongste feiten. Dat kon ook niet, want dat valt nu onder mevrouw Kaag.
En het omgekeerde heb je ook, dat mevrouw Kaag af en toe optreedt alsof ze nog minister van Buitenlandse Zaken is, terwijl ze minister van Financiën is geworden.
Ja, dat was een financieel debat in de Kamer. En toen bleek zij aan de Universiteit Maastricht, prachtige universiteit, een toespraak te houden over de toekomst van Europa. Ja, Europa kan natuurlijk niet zonder zo'n toespraak van Sigrid Kaag, dat begrijp ik. Maar dat maakt wel een rare indruk. En ook daar zeg ik dan, de minister-president moet op dat punt toch wat meer, zeg, de coördinator zijn van hoe het kabinet opereert.
Ja, ja, nou, overigens heeft natuurlijk Hoekstra, toen hij minister van Financiën was, ook toespraak gehouden over Europa. Je verwees er nog naar de Humboldt Universiteit in Berlijn.
Die ging dan ook over lange termijn investeringen.
En de Kamer heeft heel veel misbaar gemaakt toen zij inderdaad niet bij een debat was. Maar dat was ook allemaal dagen daarvoor allemaal intern afgesproken. De Kamer die laat natuurlijk zo'n debat niet lopen als ze daar misbaar kunnen maken.
Maar het toont dus aan dat er een zeker gebrek aan coördinatie binnen de coalitie lijkt te zijn. En ja, dan kijk ik naar de minister-president.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Als we nou eens kijken naar de oppositie. Lilian Ploemen vertrok afgelopen week. Tot verbazing van toch de meerderheid van haar eigen fractie. Een negenkoppige fractie. Want op 1 april is er nog een fractiedag geweest. Waarin werd vooruitgeblikt op de rest van dit politieke seizoen. En daar liet Lilian Ploemen nog helemaal niet blijken dat ze van plan was te vertrekken.
Dan ga ik het voor Lilian Ploemen opnemen, Jaap. Want als je met zo'n worsteling bezig bent, maar je bent wel de fractieleider, dan ga je natuurlijk niet hinten, want dan ben je een lame duck. Daar heeft die fractie helemaal geen belang bij. Dus ik heb eigenlijk groot respect voor wat Lilian Ploemen nu gedaan heeft. Gewoon eerlijk zeggen, dit is niet waar ik goed in ben.
Interessant is dat Lilian Ploemen ooit voorzitter was van de Partij van de Arbeid. En dat was in de tijd dat Job Cohen politiek leider was. En dat Job Cohen in de debatten niet echt uit de verf kwam. We zien nu vaak debatten waar Jesse Klaver namens GroenLinks spreekt en Ploemen namens de Partij van de Arbeid. Zij hebben elkaar beloofd het afgelopen half jaar om innig samen te gaan werken. En er wordt zelfs door sommigen in die partijen al voorzichtig gesproken over een fusie. Maar in de debatten zie je toch vaak dat Jesse Klaver net even de iets scherpere en relevantere vragen stelt. En dat je Ploemen vaak ook in haar bankje daarachter nieuwsgierig zag luisteren van wat doet hij nu, wat zegt hij nu. En zij heeft blijkbaar toen de conclusie getrokken die zij als voorzitter van de Partij van de Arbeid al een keer in het openbaar trok over haar politieke leider toen, Job Cohen. Hij kan het eigenlijk niet. Ja, zegt ze dan over zichzelf. Ik kan net die scherpte niet inbrengen die wel gevraagd wordt van een politiek leider.
Ik heb er best lang over nagedacht. Het was ook best wel een moeilijk besluit. Maar ik heb besloten om terug te treden omdat ik vind dat die rol als partijleider, die past me eigenlijk niet goed genoeg.
Lilian Ploemen heeft Job Cohen in zichzelf ontdekt, zeg ik een beetje cynisch.
En ze deed het vrij drastisch, hè? Ze is ook nog gewoon meteen uit de Kamer vertrokken.
Dat vind ik minder netjes.
Maar ze heeft er wel een reden bij, namelijk ik wil mijn opvolger of mijn opvolgers niet voor de voeten lopen.
Dat kun je ook heel goed terwijl je een uitstekend Kamerlid bent en je een aantal mooie, goede, bijvoorbeeld internationale portefeuilles doet, dingen waar zij goed in is.
Ja, nou ja, een soort van voorbeeld daarvan, niet helemaal vergelijkbaar, maar is Khadija Ariep, die natuurlijk Kamervoorzitter is geweest, niet herkozen werd en nu gewoon in de Kamer op onder andere Binnenlandse Zaken een belangrijk woordvoerder is.
Dat kan dus. En het Kamerlidmaatschap is een heel eerbare functie. En is ook een heel mooi vak als je, zoals bijvoorbeeld mevrouw Ariep, daar een hele gedreven en gemotiveerde persoon voor bent.
Ja, dit kan overigens grotere gevolgen hebben. Hè? Wie de Partij van de Arbeid nu in de komende jaren in de Tweede Kamer gaat leiden. Het is de vraag of die persoon dan ook de lijsttrekker zal worden. Er worden al een aantal namen genoemd van buiten de Tweede Kamer. Dus dat is altijd best lastig om dan richting die verkiezingen te gaan. Maar het kan natuurlijk ook grote gevolgen hebben voor de discussie die in de Partij van de Arbeid en GroenLinks plaatsvindt over de samenwerking tussen die twee partijen.
Nou ja, wat de Partij van de Arbeid, zowel als partij als die fractie, in elk geval tegen elke prijs moet voorkomen, is dat de keuze van de opvolger of opvolster van mevrouw Ploemen een keuze wordt over het kamp voor of tegen Klaver. Als ik het maar even hard zeg. Is dat dus iemand die zegt, ja, we werken wel samen met GroenLinks, maar we blijven toch vooral PvdA? Of is het iemand die zegt, hoe sneller we fuseren, hoe beter? Als dus dat een soort richtingkeuze wordt, dan is de kans groot dat de Partij van de Arbeid dus de komende jaren in een interne strijd verwikkeld blijft worden.
Ja, en wat de Partij van de Arbeid precies wil, dat was in de kabinetsformatie nog niet meteen duidelijk. Er werd op een gegeven moment door VVD en CDA, toen deze twee partijen een keer aan mochten schuiven, gezegd van, kunnen jullie niet een soort federatie gaan vormen in de Tweede Kamer? Want dan weten wij waar we aan toe zijn. En dan kunnen jullie ook niet met elkaar gaan concurreren als er lastige problemen opdoemen in het kabinet. Als een van die twee erin zou zitten. Kunnen jullie niet gewoon samen meedoen?
Ik kan mij nog herinneren dat de toenmalige informateur Mariette Hamer daar ook met ons nog uitgebreid over heeft gepraat. Over die merkwaardige fase in haar werk.
Nou ja, er gebeurde toen zelfs iets in die discussie, waarin eigenlijk bleek dat Lilian Ploemen nog niet zo ver was op dat moment als Jesse Klaver. Want ze spraken niet helemaal unisono. En toen is even besloten om de kabinetsformatie stil te leggen, zodat zij even met elkaar de klokken gelijk konden zetten.
Ja, dat toonde niet aan dat men heel strategisch zeg maar zijn onderhandelingspositie had doordacht. En nou ja, dat is dus misschien ook wel een waarschuwing aan de Partij van de Arbeid nu met het vertrek van mevrouw Ploemen, dat men dat maar beter wel doet en daar zijn keuze mee bepaalt.
Ja, er gebeurt natuurlijk nog meer in de Tweede Kamer. Volt is gesplitst.
Ja, nou ja, dat is een breder iets wat we natuurlijk zien en ook al langer. Dat is dat de versplintering in de parlementen, inmiddels.
Ja, ook de Eerste Kamer kun je erbij
nemen. De Eerste Kamer, precies.
Europees parlement trouwens ook.
Precies. Aan wat ik maar noem de flanken. Want Volt is natuurlijk ook een beetje een nieuwe partij met aan de flank. Volt had zich ook kunnen ontplooien als een soort jeugdig liberale pro-Europese club die tegen VVD en D66 zei van, als we nou eens met z'n drieën een mooi minderheidskabinet gaan maken. Hè? Richard van Zwolvelt, CDA, was daarvoor. Maar dat is niet gebeurd. Men is, ja, zoals vele andere flanke partijen, vooral met zichzelf en elkaar, en nou ja, ook wat minder verheffende onderlinge taferelen bezig geweest. En ja, dat zien we dus ook opnieuw en voortdurend weer binnen Forum. Want daar is nu in de Eerste Kamer de heer Frentrop vertrokken en Theo Hiddema.
Ja, ze hebben nog maar één origineel Forumlid over in de Eerste Kamer. Van de 13 die oorspronkelijk gekozen werden.
Ook dat een unicum in de parlementaire geschiedenis. En het vertrek van Hiddema is natuurlijk van grote, ook symbolische betekenis. Hiddema was toch een beetje de wijze oude geit. De goeroe naast de wat flamboyante, jonge, misschien wat puppy die het debat in de Kamer zou opstoken.
Hij stond ook op de affiches samen met Baudet.
Dus hij was een symbool. En ja, hij heeft natuurlijk meerdere keren voortdurend laten blijken dat hij bepaalde ontwikkelingen binnen Forum, dat hij het allemaal maar niks vond. Maar dan had hij zoiets van, ik ben een oude man. En ach, als ze nou goed naar mij luisteren, komt het allemaal wel goed. En hij heeft dus nu blijkbaar gezegd van, ja, met dat gedoe, met zeg maar rustig die Poetin-verering, dat komt dus niet meer goed. Tenzij Hiddema natuurlijk over een paar maanden weer terugkeert. Ook dat is niet ondenkbaar.
Dat weet je nooit bij Hiddema.
Nee, maar dat geeft dus aan hoe, mag ik zeggen, labiel en incoherent dat soort clubs in die versplintering zich presenteren. En dat is toch gewoon niet goed voor hoe het land geregeerd moet worden. Ja. En ook niet goed voor het aanzien van de politiek.
Nee, en die Eerste Kamer, dat is goed dat je daar ook naar kijkt. Want die is uiteindelijk voor allerlei besluiten, wetsvoorstellen vooral, ook belangrijk natuurlijk. Want in de Tweede Kamer heeft het kabinet een meerderheid, maar in de Eerste Kamer niet. Dus er zal altijd tenminste één oppositiepartij mee moeten gaan met het kabinet.
Het is voor het kabinet, voor bijvoorbeeld Marnix van Rij, een punt van, denk ik, echt hoofdpijn. Als je denkt, ik moet onder druk van de Hoge Raad een gigantische financiële operatie doen. En dat moet snel. Als je dan denkt, ja, ik weet niet of de Eerste Kamer die wetsvoorstellen die we dan moeten gaan behandelen, moet in hoog tempo, technisch waarschijnlijk heel complex, wat voor Eerste Kamer er dan bijvoorbeeld over 3 weken zit.
En partijen, fracties die niet willen samenwerken, die hebben op dit moment altijd een ultiem argument. als het kabinet niet tegemoet komt aan de eis om de gierende inflatie, 10-12%, om die niet te compenseren linksom of rechtsom. En dat is natuurlijk iets wat elke Nederlander, ook mensen die niet zoveel van politiek begrijpen, wel kan volgen. Ja, iedereen heeft daar last van in zijn portemonnee. Je ziet het gewoon aan de bonnetjes bij de kruidenier. Iemand die ook maar een beetje een reden zoekt om niet te hoeven samenwerken, die begint daar meteen over.
Net als Marine Le Pen in Frankrijk doet. Nou ja, maar een voorbeeld geven. Wat er gebeurt, niet alleen in Nederland, dat men zegt, ja, nou wordt dus de benzine wordt zo duur. Dat is toch heel zielig voor de autorijders. Dan gaan we de belasting op benzine verlagen. Ja, ik zeg het wat hard hoor. Als je nou Poetin echt wil helpen, dan moet je zorgen dat er nog flink Russische olie wordt omgesmeed tot benzine. Want we maken de benzine dan maar wat goedkoper. Ik snap het wel vanuit het idee van och, de arme burger. Maar is dat nou wijsheid? Ik heb daarom een suggestie, Jaap.
Oh.
Het vertrek van mevrouw Ploemen biedt ook een kans. Je zou toch als kabinet, als coalitie kunnen zeggen, het is in Europa nu oorlog. Het voorbeeld dat we net noemden met bijvoorbeeld die energieprijzen en de inflatie. Dat is niet alleen maar een kwestie van het coalitieakkoord. Want dat coalitieakkoord moet in feite helemaal over.
Ja.
Zou het niet wijs zijn dat de coalitie bijvoorbeeld nu naar Jesse Klaver en de fractie van de Partij van de Arbeid, die nu even geen voorzitter heeft, gaat en zegt van, zouden jullie bereid zijn? Misschien zelfs wel met z'n tweeën in een wat nieuwe verhouding die toch nu aanstaande zou lijken om mee te doen.
Een oorlogskabinet.
Een kabinet van de conservatieve krachten. En dan kunnen we ook ons richten op de dingen waar het nu echt om moet gaan.
Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 264. Deze episode is vooral mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Mensen die met een donatie duidelijk maken, wij willen nog veel meer interessante afleveringen van Betrouwbare Bronnen horen in de nabije toekomst. Wil jij ook vriend worden? Ga naar vriendvandeshow.nl/bb. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.